Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De hemel looft, o Heer, uw wonderen. Dag en nacht uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. We zingen met elkaar uit de 89e psalm, het derde en ook het vijfde vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het tweede kroniekenboek, daarvan het 18e hoofdstuk. En we lezen dat hoofdstuk vanaf het 13e vers. 2 kronieken, 18 vanaf vers 13. En daarna zingen we uit de 33e psalm het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het ook draaf in het oorlogsveld. 2 kronieken 18 vanaf het 13e vers. Doch Micha zei, zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Als hij tot de koning gekomen was, zo zei de koning tot hem, Micha, zullen wij naar Ramoth in Gilead en strijden trekken, of zal ik het nalaten? En hij zeide, trekt op en gij zult voorspoedig zijn, want ze zullen in uw hand gegeven worden. En de koning zei tot hem, tot hoevele reizen, hoe vaak zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt dan de waarheid in de naam des Heren? En hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En de Heren zeide, deze hebben geen heer, een iegelen keren weder naar zijn huis in vrede. Toen zei de koning van Israël tot Jozefat, heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds, maar kwaad profeteren? Verder zeide hij, daarom hoort het woord des Heren, ik zag de Heren zittende op zijn troon, en al het hemelse Heer staande aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En de Heren zeide, wie zal Achab, de koning van Israël, overreden dat hij optrekken en vallen te Ramoth in Gilead? Daarna zei hij, deze zegt al dus en die zegt al zo. Toen kwam een geest voort en stond voor het aangezicht des Heren en zeide, ik zal hem overreden. En de Heren zei tot hem, waarmede? En hij zeide, ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zeide, gij zult overreden en zult ook vermogen. Ga uit en doe alzo. Nu dan, zie de Heren heeft een leugengeest in de mond van deze uw profeten gegeven. En de Heren heeft kwaad over u gesproken. Toen trad Zedekia, de zoon van Kenaana, toe en sloeg Micha op het kinnebakken en hij zeide, door wat weg is de geest des Heren van mij doorgegaan om u aan te spreken? En Micha zeide, zie, gij zult het zien aan diezelfde dag, als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken. De koning van Israël nu zeide, neemt Micha en brengt hem weder tot Amon, de overste der stad, en tot Joas, de zoon des konings, en gij zult zeggen, zo zegt de koning, zet deze in het gevangenhuis en spijzigt hem met brood der bedruktheid en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom. En Micha zei, indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de Heere door mij niet gesproken. Verder zeide hij, hoort gij volken al te gaar. Alzo toog de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. De koning van Israël zei tot Jozefat, als ik mij verstel, dat is verkleed heb, zal ik in de strijd komen, maar gij trek uw klederen aan. Alzo verstelde zich de koning van Israël en ze kwamen in de strijd. De koning nu van Syrië had geboden aan de overste der wagenen die hij had, zeggende, gij zult niet strijden tegen de kleine noch groten, maar tegen de koning van Israël alleen. Het geschiedde dan als de overste der wagenen Jozefat zagen, dat ze zeiden, die is de koning van Israël. En zij togen rondom hem om te strijden. Maar Jozefat riep en de Heere hielp hem en God wendde hen van hem af. Want het geschiedde als de overste der wagenen zagen dat hij de koning van Israël niet was, dat ze van achter hem afkeerden. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het panzer. Toen zeide hij tot de voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben verwond. En de strijd nam op die dag toe. En de koning van Israël deed zich met de wagen staande houden tegenover de Syriërs, tot de avond toe. En hij stierf op de tijd als de zon onderging. Thank you. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Christus Jezus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods. Des almachtige Vaders van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte. En daarvan met name het 33ste vers uit 2 Kronieken 18. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid. En schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pantser. Toen zei hij tot de voerman, keer uw hand en voer me uit het leger, want ik ben verwond. Zullen we samen de Heer bidden om zijn onmisbare zegen? Heere, laat dat ene woord dan ook werkelijk door ons doorleefd zijn. We kunnen dingen zo gemakkelijk zeggen. Maar het is waar, Heer. Uw zegen is onmisbaar. En als we om die onmisbare zegen bidden, dan bidden we u tegelijkertijd om datgene waar we geen recht op hebben. Uw zegen die wij verzondigd hebben. Uw zegen die u nooit kunt geven. Om iets in ons, om ons. Maar dan zijn onze ogen ook vanavond op u geslagen. U die nog nooit iets gegeven hebt. Op grond van enige waardigheid van een mens. Maar u die alles gaf. Uit uw eeuwig welbehagen. Alles. Uw Zoon. En alles wat in hem is. Wat u in hem geopenbaard hebt. O drie enige God. En zo zijn onze ogen ook vanavond op u geslagen. Heren, we danken u. Dat we hier weer mogen zijn. En als we vanavond op deze dag. Een dienst. Mogen ontvangen uit uw hand. Rondom uw woord. En we dat in alle vrijheid mogen doen. Hebben we bijzondere reden. Om uw naam daar ook ootmoedig voor te danken. Op deze dag. Waarop het al zoveel jaren weer geleden is. Dat er zoveel gevallen zijn. Voordat de dag aanbrak. Van de bevrijding. Op 5 mei. Van het jaar. Het jaar des Heren 1945. En Heren, dan beleiden we u ook. Dat we ons er maar heel weinig soms van bewust zijn. Dat er ook hier in Middelharnis een generatie is. Die er nog wel van weet. Van dichtbij van weet. Maar dat er ook hier velen zijn. Die het alleen uit de mond van opa en oma. Van een vader of moeder alleen maar weet. Heren, en u hebt ons die vrijheid gegeven. Zodat we ook nu nog. Altijd in vrijheid samen mogen komen rondom uw woord. En dat is voor een deel van uw kerk zo geheel anders. Denk ook aan uw kerk, Heren, die vervolgd wordt. Die alleen maar in het geheim samen kan komen. En die dat soms moet doen. Met gevaar voor eigen leven. Wilt u ze ook standvastigheid geven. Genade. Om staande te blijven in de uren van de beproeving. En laat het hen ook weten, Heren, dat het een verdrukking is. Van 10 dagen. Dat u de maat bepaalt van het lijden. Maar Heren, als we dan hier in ons land ook samen zijn rondom uw woord op deze dag. waarop we degenen herdenken die gevallen zijn. Al mocht dat gisteravond dan ook officieel gebeuren hier, voor de kerk. Dan mogen we nu toch in uw huis ook denken aan hen die het leven gaven voor het vaderland. En u weet, heren, wie van hen dat deden uit de overtuiging dat het Duitse Rijk antichristelijk was. En niet alleen maar het op onze bezittingen gemunt had, maar de geest ook een geest was die beheerst werd door de machten van de duisternis. En die zo gestreefde hem. Ten diepste toch. Met dat verlangen dat er een land zou zijn. Waarin u ook zou kunnen wonen. In vrijheid uw volk bijeen zou komen. Heere, u gaf het. En we dragen allen aan u op. Die altijd nog bijzonder pijnlijke herinneringen hebben. Aan de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn er velen. Heere, wilt u ze troosten? En juist, heren, als ze dan moeten zien wat er van de vrijheid in ons land geworden is. Want, heren, het danken kan nooit zonder schuld beleiden voor uw heilig aangezicht. Helaas. Dan is het niet zo moeilijk, heren, om te wijzen op zoveel en zoveel ontwikkeling in ons vaderland. Die het bewijs ervan zijn. Dat we de grenzen die u aan onze vrijheid gaf niet respecteren. Dat u de mens geschapen hebt in de begrensde, veilige vrijheid van uw heilige wil en wet. En wij zo vrij willen zijn dat we er doorbreken, er uitgebroken zijn. En ten diepste leven vanuit het principe geen God en geen meester boven ons. Heren, als we u zo bidden en ook bidden om vergeving van zoveel, geef dan dat we dat oprecht mogen doen. Dat we ons één weten met het volk en dat we niet vanuit de hoogte ook alleen maar naar anderen zouden wijzen die de vrijheid ook in dat opzicht hebben misbruikt tot een oorzaak voor het vlees. Heren, dan is er in ons land ook niets dat u er nog van zou kunnen weerhouden om die vrijheid ons af te nemen. Misschien is het wel nodig, heer, om uw kerk weer te maken wat ze dient te zijn. Dat is alleen in uw wijsheid, heer, en in uw raad. Maar kon het zijn, wilt u nog een terugkeer geven tot de echte vrijheid die in u is. En laat de verkondiging van uw woord op deze dag dan bijzonder ook daaraan mogen bijdragen. Dat gebondenen losgelaten worden. Omdat ze gingen zien hoe gebonden ze waren. En hoe gingen zien hoe alleen ze bevrijd kunnen worden. Uit de tirannie van de machten van zonde en van de duisternis. Van de hel. Heere, zo bidden we om uw zegen. Op deze dag en bijzonder in dat licht. En of dat u zo ook aan de kerken wil denken in ons vaderland. Ons eigen kerkverband, maar ook alle andere kerkverbanden. En het is ook beschamend, heren, dat we zo in het meervoud moeten spreken. Terwijl we er zo weinig last van hebben. Dat we elkaar passeren. En dat er zoveel is wat nooit ook uit u geweest is. Heren, u weet dat allemaal. En als we die dingen op ons af zien komen. Wat wordt het dan alleen maar een groter wonder. Dat u niet alle kerken dicht hebt laten timmeren. En dat er nooit meer één zou zijn in Nederland. Ook wij niet. Die de stem ten leven zouden horen. Heere, geef ons ook zo echte verwondering. En geef ons zo ook een goed uur vanavond hier in uw huis. Wees zo, heren, met heel uw kerk over deze aarde. Zegent u het werk van zending, evangelisatie. En de evangelieverkondiging onder uw volk Israël. Denk ook aan ons koninklijk huis, het huis van Oranje. U weet ook wat daar nodig is. Voor haar majesteit persoonlijk. Maar ook om vorstin te zijn van ons land. Heere, geef haar wijsheid. En laat haar beleving het echt mogen zijn. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Wilt u zo haar en de haren genadig en goed zijn. Zegen ook alle ontwikkelingen in ons vaderland die gepoogd worden om een keer ten goede te brengen. Om een dam op te werpen tegen allerlei ontwikkelingen die steeds verder dreigen te gaan. Heren, laat het niet vanuit een activistisch oogpunt mogen gebeuren. Vanuit een soort idee dat wij de zaak nog kunnen redden. Maar laat het tegelijkertijd wel mogen gebeuren in die afhankelijkheid die u alleen geeft. En laat het zo ook gezegend mogen worden. Denk ook aan allen die hier zijn vanavond of met ons meeluisteren. U kent alle noden, ook in het midden van deze gemeente. Heren, wees met ouders die zorgen hebben over de kinderen. Kinderen die zorgen hebben over hun ouders. En u weet, Heer, hoeveel moederleed en vaderverdriet er is. Maar ook kinderleed. Of dat we nu nog 4 of 14 of 24 zijn. Heren, wilt u daarin ook nog helpen en nabij zijn. Heren, zo zijn er zoveel dingen. En nog veel meer dan die enkele die we noemen. Geef ons, Heren, nu dat al die dingen wat naar de achtergrond mogen gaan, die ons zo in de weg kunnen zitten, ook in het luisteren naar uw woord, wilt u de duivel van ons schelden, dat hij ons niet zal hinderen om te horen wat tot onze eeuwige vrede dient en waardoor u mensen eeuwig vrij maakt. Want indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. O groot, verheerlijk de Zoon des Vaders, u die alle macht hebt in hemel en op aarde. Niemand is bij u gelijk, niemand kan u evenaren. Betoon het ook, Heer, ook vanavond, en wilt u zo uw naam verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen ter inleiding op de prediking uit de 45ste psalm, het tweede en het derde vers, dus 45, 2 en 3. prijst zere macht en dienst zijn majesteit, juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Psalm 2, het zesde en ook het zevende vers, in aansluiting aan de prediking. En geliefde gemeente, als we vanmorgen geweest zijn naar wat ik genoemd heb de mooiste plaats op aarde, dan zult u er ondertussen van overtuigd zijn dat we vanavond gaan naar een plaats die je dan zou kunnen noemen een van de vreselijkste plaatsen op aarde. Want Gods woord brengt ons op deze dag bij een slagveld. Lang geleden. En dan is het zo dat ook in deze gemeente er een heel aantal al weggevallen zijn die nog heel bewust meegemaakt hebben al die jaren van de Duitse bezetting en de bevrijding daarvan en de verschrikkelijkheden die daarmee gepaard zijn gegaan. Eigenlijk bracht dat me toch bij deze tekst om daar vanavond over te preken. Niet, uiteraard niet, dat zult u ook niet verwachten, om veel nog over de oorlog te zeggen van toen. Daar zijn andere gelegenheden voor, maar toch. Als we geroepen worden naar een slagveld waar leerzame lessen te leren zijn, dan heeft dat ten diepste toch ook weer wel te maken met de oorlog waar een einde aan mocht komen. En waar we vandaag de slachtoffers in het bijzonder van gedenken. En u weet met mij dat, en dat is in de laatste oorlog geweest, in de oorlog tussen Amerika en Irak, en dat gebeurt iedere keer weer. En dat is ook na de Tweede Wereldoorlog het streven geweest van de mens. Wij willen geen oorlog. Denk aan de Volkerenbond. Denk aan allerlei protestmassen tegen geweld en tegen oorlog. En hoe komt dat toch? Dat ondanks alle pogingen de strijd voortgaat. Als u zegt, ja, maar ik wil ook geen oorlog, dan stelt de Bijbel u een vraag. Haat u de zonde? Want als u wel tegen oorlog zou zijn, maar er geen haten is van de zonde, dan bewijst dat nog dat u nog steeds zelf op voet van oorlog verkeert. Tegenover God. En dan ten diepste ook, dat kan niet anders, tegenover uw naaste. Hoe aardig uw woorden ook misschien zijn. Tot op het moment dat er één op uw tenen gaat staan. Dan komt er iets uit van wat er altijd nog van binnen leeft. Want nu als we op deze 4e mei naar dit slagveld gaan. Meer dan 8 eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Dan letten we daar op bijzonder één pijl. Die toen nauwelijks de aandacht gekregen heeft. Waarvan de schutter altijd onbekend gebleven is. Zoals er ook monumenten opgericht zijn. Voor de onbekende soldaat. En zoals er ook veel daden verricht mochten worden. Door mannen en vrouwen, wier namen we nooit zo gekend hebben. Of jaren later pas een keer naar voren kwamen. En als we letten op deze pijl, toen spande een man met de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pantsier, zodat hij moet uitroepen, ik ben zeer verwond. We schrijven erboven, Gods pijl treft altijd doel. En we letten heel eenvoudig op twee gedachten. Ten oordeel of ten voordeel. Gods pijl treft altijd doel. In de eerste plaats ten oordeel. In de tweede plaats tot ons voordeel. Het zijn, dacht ik wel, bekende hoofdstukken die we vanavond voor ons hebben liggen. Jozefat, die zich verzwagerd had met Achab. En daar op bezoek geweest is, daar op bezoek is. En als Achab hem dan het voorstel doet om een van de belangrijke grenssteden terug te heroveren op de Syriërs, op de Arameërs, dan gaat Jozefat overstag. En dat heeft veel te betekenen voor het leven van Jozefat. Dat laat ik nu rusten. Want het gaat vanavond speciaal over dit deel uit de geschiedenis. Alzo Zo begint het gedeelte waar de tekst in staat. Alzo toog de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. Hoe alzo? En daar ging dat voorgaande gedeelte over. Vandaar dat we de schriftlezing begonnen zijn bij vers 13. Alzo. Dat betekent nadat hij inderdaad uit een 400-stemmig koor gehoord heeft: trek op, want u zult de overwinning behalen. Maar ook nadat hij die ene stem gehoord had, de stem van Micha die het zei: alleen wat God tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En als hij eerst op een cynische manier dat nagebootst heeft van de 400 leugenprofeten, dan spreekt hij de waarheid. En dan maakt hij Achab en Jozefat duidelijk hoe de strijd af zal lopen. Ik zag de schapen zonder herder. De Heer van het leger was gevlucht. En als dan Micha nog die bijzondere achtergrond geeft hoe het gegaan is, dat er een geest is die inderdaad een leugengeest wil zijn. En als uiteindelijk de profetie, en ik doe dat maar in een paar grote lijnen, besloten wordt met: nu dan, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van deze uw profeten gegeven, en de Heere heeft kwaad over u gesproken, dan wordt het een van de dienaren de leugenprofeten te veel en geeft die Micha een slag midden in het gezicht. En ontsteekt de toorn van koning Achab, zodat hij het zegt: breng die man weg, zet hem in het gevangenhuis en spijzigt hem met brood en water der bedruktheid. Alzo toog de koning van Israël op. Hoe dan? Uitdrukkelijk tegen de wil van de Heere in. Uitdrukkelijk alzo strijdend tegen God, het woord van de levende God. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoe strijdt een mens tegen God? Het kan best zijn dat u zegt: is een mens dat zich altijd nou zo bewust dat hij strijdt tegen God, dat hij oorlog voert tegen God? Weet u hoe Achab het deed? Op een manier die al vele, vele malen daarna herhaald is. Namelijk door het profetisch woord het zwijgen op te leggen. Micha die moet in de gevangenis. Hij wil het woord niet meer horen. Hij wil het zwijgen opleggen. Houdt u daar rekening mee? Als u ook vanavond in Gods huis zit. Het bewijs dat u nog altijd op voet van oorlog met de Heere leeft. En dat jij nog altijd strijdt tegen God. Dat komt tot uitdrukking onder andere in het feit dat u de boodschap, het zwijgen oplegt. En wat u dan ook hoort vanavond, daar meteen een opmerking voor klaar hebt, of meteen uw hart daarvoor afsluit, uw geweten probeert te overstemmen, welke manier we dan ook maar gebruiken. En toch, je zou bijna zeggen: wat is dat toch zielig? En dat is het ten diepste ook: zielig, dwaas, zondig, dwaas, hoogmoedig dwaas ook, want hij is er toch niet gerust op. De goddelozen hebben ook geen vrede. En wat gaat de koning van Israël dan doen? Dan gaat hij zich verkleden. Zijn koninklijke pak, zijn hele wapenrusting draagt hij niet. Hij laat Jozefat de eer. Ook weer zo'n typisch trekje. Het egoïsme ten top. In de hoop dat ze dan Jozef wat zullen schieten. En dat hij, als hij zijn eenvoudige plunje aantrekt, zoals er zoveel Israëlieten ten strijde getrokken zijn, dat hij onopgemerkt zal blijven. Aangap, dat hoef je niet te doen. Want je gelooft het toch niet, wat Micha gezegd heeft. Ziet u, gemeente, je kunt wel een grote mond hebben. Maar als het erop aankomt, dan is een mens buiten God er niet zeker van dat het woord van de Heere toch niet waar zal zijn. En dan in de vermomming hopen dat je niet ontdekt wordt. Ziet u hoe dwaas strijden tegen God is? Want uiteindelijk zal blijken in deze geschiedenis dat hij die ene pijl waar in vers 33 over gesproken wordt niet kan ontlopen. En toch dat proberen. Door allerlei vermommingen. Ziet u, gemeente, hoeveel moeite een mens moet doen om uit de handen van de Heere te blijven. En waarvan je uiteindelijk moet zeggen, het zal te vergeefs zijn. Ziet u dat? Want deze Agab, die lijkt misschien wel op een jongen. Ik hoop niet dat hij hier in de kerk zit, maar ik weet het niet. Of is het misschien wel een ouder, wie zal het zeggen? Die wel vanavond hier is. Maar die ten diepste al besloten heeft om zodra de gelegenheid zich voordoet, voorgoed met de dienst van de Heere te breken. Toch allemaal niet waar. Wie bewijst dat het waar is? Ze hoeven me niet bang te maken. Ze hoeven me niet te lokken. Agab, je ontloopt het niet. Die ene pijl zal doel treffen. Al verkleed je op alle mogelijke manieren. Je geweten zegt het nu al. Zoals het geweten van Agab het zei. Dat je toch maar nooit kunt weten. En dat er een innerlijke onrust is die je maar niet zomaar het zwijgen opgelegd krijgt. Tegelijkertijd, gemeente. En wat is dat aangrijpend? Hoeveel moeite moet een mens doen om verloren te gaan? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Een mens onder het woord, dat was Agab. Hoeveel moeite je moet doen om jezelf te handhaven. En zo verloren te gaan. Dat kost een inspanning. Want iedere keer weer, als het woord verkondigd wordt, dan getuigt ons geweten, dat getuigt mee met het woord. En er is ook vanavond niemand die nog nooit een keer met de kracht van Gods woord in aanraking gekomen is. In die zin dat ieder van ons vanavond op zijn minst aan één ogenblik terug kan denken. Dat hij werkelijk onder het slag van het woord naar huis ging. En wat moet je dan weer een moeite doen om het tot rust te brengen innerlijk. Omdat het zo ongelegen kwam, die preek, verstoorde eigenlijk je plannen voor die zondagavond of voor die zondagmiddag. Of voor de komende week. Zegt u het zelf maar. Maar als u er maar rekening mee houdt. Dat in deze geschiedenis, als het gaat over de dwaasheid van het strijden tegen God. Dat u ook weet dat u een tevergeefse strijd strijdt. Maakt u dat nou niet moedeloos. Laat het u moedeloos maken. Natuurlijk was het in de Tweede Wereldoorlog niet best op het moment dat het langzamerhand door ging dringen. Dat het eigenlijk allemaal te vergeefs was. En de een reageert dan natuurlijk anders dan de ander. De een die zegt, en nou gaan we er nog een keer tegenaan. Dat kan ook zo zijn, als u onder het woord zit en u voelt dat u eigenlijk te vergeefs strijdt, dat u nog feller wordt. Maar wat zou het een zegen zijn in dit opzicht, als u deze geschiedenis nooit meer vergeet, omdat u ziet, zoals de tekst vertelt, dat die pijl van God niet te ontlopen is. En dat u een verloren strijd beter op kunt geven. En de wapens beter in kunt leveren. Dat is vernederend. Er zijn er hier misschien ook nog wel die de pijn nog kunnen voelen. Van dat moment waarop er gecapituleerd moest worden. Maar vergis u niet. Er is geen betere moment in uw leven. Als dat u capituleert tegenover de Heer. Agab die op vlucht is voor de Heer. Die is daar in zijn strijdwagen. Hij heeft het ondertussen al lang gezien. Het gaat goed. Ze gaan allemaal naar Jozefat toe. Dat was de bedoeling. En u ziet hoe Jozefat in het nauw is. En de Heere redt Jozefat. Dat is al een bijzonder wonder. Wat de moeite waard zou zijn om afzonderlijk te overdenken. Maar dan. Dan is er een onbekende soldaat in het leger van de Syriërs. Die zijn boog spant, de pijl richt. Op een andere soldaat van Israël. En die pijl. Die treft precies doel. Tussen het panzer. En tussen de gespen waarmee het panzer vastgemaakt is. Die kleine opening. Daar dringt de pijl precies door. En dat doet deze man, onbekende man, in zijn eenvoudigheid, staat er. En dat betekent eigenlijk dat hij dat doet zonder dat hij nu precies weet wat hij op dat moment eigenlijk doet. Zo staat het er bijvoorbeeld ook in 2 Samuel 15 vers 11. En dan gingen met Absalom van Jeruzalem 200 mannen, genodigd zijnde, doch gaande in hun eenvoudigheid. En de verklaring staat erbij, want ze wisten van geen zaak. Dus de bedoeling is niet om te zeggen dat het een eenvoudige soldaat was. Maar dat die mannen deed, terwijl hij eigenlijk niet eens bewust was wat hij deed. Dat die pijl, en wie zal het zeggen, misschien was de soldaat ondertussen wel vermoeid. Dat hij nog een keer met de laatste krachtsinspanning die pijl op zijn boog legt. En zegt, laat ik mijn laatste pijl ook maar verschieten. Dan heb ik tenminste mijn plicht gedaan. En zo wordt de koning van Israël getroffen. Was het een scherpschutter? Het woord zwijgt erover. Hoeft ook niet. Al was het een man geweest die het meest onzeker was van alle Israëlieten in het hanteren van de boog en van de pijl. Deze pijl kon niet meer misgaan. Waarom niet? Waarom kon deze pijl nooit de verkeerde kant op gaan? Waarom kon die pijl niet eens afketsen op het panzer? Waarom moest die pijl daar precies zijn? Omdat God zijn woord handhaaft. Daarom. Als die man de pijl afschiet, dan bestuurt de Heere die pijl. Zo. Dat zo duidelijk wordt. Dat zijn woord gehandhaafd blijft. Het woord wat hij gehoord heeft uit de mond van Micha. Het is ook een pijl. Waar zijn eer zo mee gemoeid is. Als Agab zonder verwonden.
Of misschien zelfs met grote verwondingen, maar dan toch levend uit de strijd terug zou keren. Dan zou zijn woord onwaar blijken te zijn. Met als gevolg dat er niet één meer op de aarde zou kunnen zijn. Die ervan overtuigd zou kunnen zijn. Gods woord is altijd waar. En wat zou de duivel er een gebruik van maken als er nu één woord van de Heere eens niet waar was gebleken. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Wat een zegen het is dat deze man in zijn eenvoudigheid de koning precies tussen de gespen raakt. Omdat de Heere zo opnieuw aantoont. En ik weet niet wie dat vanavond nodig heeft. Dat er niet één woord is wat van hem ter aarde zal vallen. En zo bestuurt de Heere deze pijl die doel moet treffen. En Agab die moet het uitroepen tot zijn voerman. Keer uw hand en voer me uit het leger, want ik ben, en in 1 Koningen 22 wordt zelfs toegevoegd, ik ben zeer verwond. En wat doet Agab dan? Als deze pijl hem zo getroffen heeft, is Agab dan zo geraakt dat hij op dat moment tenminste nog gaat beseffen dat zijn strijd inderdaad opgegeven moet worden? En let u er wel op, gemeente, Agab valt niet dood neer. Als die pijl hem raakt, is dat niet eens meteen het levenseinde van Agab. Hij heeft nog uren zich staande gehouden. En de strijd nam op die dag toe en de koning van Israël deed zich met de wagen staande houden. Tegenover de Syriërs. Tot de avond toe. Een bewijs van Gods langmoedigheid. Agab. Je hebt nog een uur. Twee uur. Misschien zelfs 4 uur. Om je verzet op te geven. Ik weet niet wat ik tegen u moet zeggen. Als u nog tegen God strijdt. Ik weet niet of u een uur, 4 uur hebt. Maar bedenk wel wat de Heere doet. Als hij zowel een pijl laat raken. Toch nog levenstijd geeft. Was het onmogelijk geweest dat Agab tegen zijn voerman gezegd had: voer mij uit het leger, want ik ben verwond. En dat hij tegen zijn voerman gezegd had: ga alsjeblieft wat in de luwte van de strijd, want nu ga ik op mijn knieën. Ik heb het verloren van God. Gemeente, dat heeft hij geweten, want dat weet ieder mens. Ieder mens komt dat te weten die tegen God strijdt. Ik heb het verloren van God. Maar je kunt het op heel wat verschillende manieren doen. Hoe doet Agab het? De geschiedenis maakt duidelijk, gemeente, dat hij nog niks geleerd heeft in al die jaren sinds dat hij Nabots wijngaard op een gruwelijke manier naar zich toe gehaald had. U weet wat hij dan zegt tegen Elia als het profetisch woord tot hem komt. Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En Elia zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heer. Gemeente, wat is dat erg? Als u onder het woord van de Heer. En als u voelt dat het woord van de Heere op u of op jou gericht is. En de enige reactie is: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En zo houdt u zich staan. In die uren die u scheiden tussen het moment van nu en het moment van uw sterven. Ziet u dan niet dat Agab ten dode opgeschreven is? En dat niettemin de Heere hem nog zoveel tijd geeft. Om de levende God aan te roepen. Ziet u dan niet. Dat het waar is zelfs voor deze vijand. Als het woord zegt ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Zeker. Het was een pijl ten oordeel. En dan gaat het er maar om of we onder dat oordeel buigen. En daar straks zometeen verder over. Maar wie zich tegen dat oordeel verzet en rechtop wil blijven staan. Het wordt avond. Hij deed zich staande houden tegenover de Syriërs tot de avond toe. En dan dat aangrijpende einde van het hoofdstuk. En hij stierf op de tijd als de zon onderging. Gemeente, er staan zinnen in Gods woord. Die moet u niet uitleggen. Daar moet je niet alleen maar bij denken. Ja, nou ja, het was zeker zo en zo laat, een beetje tegen de avond. Dacht u dat de Heilige Geest dat de moeite waard vond? Om alleen maar te zeggen, wie zal zeggen dat het 's avonds tegen 7 uur was. Dat de zon onderging en Agab stierf. Staat er ook niet zonder reden dat toen de dag begon te lichten, als het gaat over het opstandingsevangelie, en net zo min staat er van Judas en het was nacht, en net zo min staat het er alleen maar als een natuurkundige aanduiding, en hij stierf op de tijd als de zon onderging. Want als Agab sterft, gaat de zon onder. En eindigt zijn leven in de eeuwige nacht, waar nooit één lichtstraal uit de mond van de Heere vernomen kan worden. En hij sterft als de zon ondergaat. Ziet u het? Ziet u het? Hoe hopeloos het is. Geeft u het dan toch nog niet op? Legt u het woord van de Heere, ik weet niet hoe u zit te redeneren in de kerk, het zwijgen op? Denk eraan. Het is geopenbaard. Opdat u zou horen wat tot uw eeuwige vrede dient. Dat deze koning sterft. In zijn vermomming. En of dat u nu een goddeloze vermomming aantrekt. Of dat je nu openlijk tegen de Heere en tegen zijn dienst ingaat. Of u hebt een keurige, nette, passende vermomming. Van allerlei godsdienstige rituelen en gewoonten die u hebt. Het doet er niet toe. Agab was een verbondskind. Ten oordeel. Maar in deze hele geschiedenis waarin de hopeloosheid van de strijd tegen de Heere getoond wordt. En waarin aangedrongen wordt op tijdige capitulatie. Liggen ook een heel aantal lessen als het gaat over het voordeel waartoe de Heere dat geopenbaard heeft. Want deze geschiedenis staat maar niet alleen maar in de Bijbel als een stuk uit de historie van Israël. Als een geschiedenis van toen. In dat opzicht is het natuurlijk heel anders als een beschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk kun je daar ook heel wat lessen uit leren. En als we het niet doen, dan weet u dat het bekende woord geldt, dan zullen we onze geschiedenis over moeten doen. Maar deze geschiedenis staat in de heilsgeschiedenis. En wat kunnen we daar dan van leren? Als we deze pijl volgen die geschoten wordt van die man die in zijn eenvoud de koning daar raakt. Omdat God die pijl bestuurt. Laat het dan tot uw voordeel mogen zijn. Wat als u ziet in de eerste plaats dat God de absoluut soevereine is. Hij staat boven dit aardsgewoel, die in de hemel woont, zal lachen.
als hun vrezen komt, omdat ze zijn woord verworpen hebben. En als u dan zegt, Achab moest toch sterven, dat kon toch niet anders. Ik heb het bijna hetzelfde gezegd. De pijl die moest het doel raken. Maar past u wel op met al te gemakkelijke conclusies. Moest Achab sterven? Jazeker. Maar misbruik dat nooit. Wie zijt gij dan, o mens, als u zou zeggen, wie heeft dan zijn wil wederstaan? Als u dan toch dat weer als een uitvlucht zou gebruiken om te zeggen, zie je wel, Achab, die man, die kon niet eens genade krijgen. Want Achab, die moest sterven. Zodat je kunt zeggen, wie heeft dan zijn wil wederstaan? Zoals Paulus dat noemt in Romeinen 9. Als ik onbekeerd moet sterven, nou dan zal ik onbekeerd sterven. Als ik bekeerd mag sterven, dan zal ik bekeerd sterven. Gods pijl zal wel of ten oordeel of ten voordeel zijn en dat bepaalt de Heer. Allemaal waar. Maar u kunt het ook allemaal als een grote leugen misbruiken.